Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond. Hier zitten we alweer voor de nieuwe aflevering Bonjour met Ben Zakour. En de avond is nog jong, dus ik mag nog steeds bonjour zeggen. En
het is eigenlijk bonsoir, hè?
Het is bonsoir. Het is bonsoir. Formeel wel, maar ik voel het nog als een bonjour. Het is nog buiten volop licht. En deze week, een weekje later dan normaal. We hadden eigenlijk vorige week moeten uitzenden, maar vanwege vakanties is het een weekje opgeschoven. Maar goed, voor de vaste luisteraars maakt dat helemaal niet uit, want het is ruim van tevoren aangekondigd. En vanavond is mijn gast Wil Jansen. Een man die ik eigenlijk al een paar jaar ken, maar alleen via de mail. We zien elkaar nu voor het eerst in levende lijven. Dat is wel bijzonder. Het is namelijk de hoofdredacteur van het onvolprezen culinair, literair, cultureel magazine. Wat mij betreft het allermooiste magazine op culinair gebied. Op het gebied van de gastronomie van Nederland en België. Het is mij een eer en genoegen om jou aan tafel te hebben, Wil.
Nou, ik kom ook heel erg graag, hoor, moet ik zeggen.
Ik ben blij. Waar kom je nu helemaal vandaan?
Beeldhoven.
Je bent met de trein gekomen, vertel je net.
Ja, is toch anderhalf uur even.
Toch anderhalf uur.
Ja.
Voor een uur
maar
gesprek.
Heel graag.
Ja.
Voel me ook vereerd.
Ja, nou, dankjewel. Je hebt wat muziek meegenomen. We gaan straks draaien. Maar we gaan het vandaag natuurlijk hebben over eten en voedsel en wat dat allemaal kan zijn. Je hebt net een boek aan mij gegeven met het cellofaan er nog omheen. Je vertelde er ook iets over. Het heet een bijzondere manier van cuisson geven, maar niet zonder risico.
Ja.
Dat wilde ik je al vragen. Kun je die titel al een beetje uitleggen?
Cuisson is een manier van garen. Dus het is een speciale manier van gaarheid geven, maar niet helemaal zonder risico's.
Ja.
Dat is een mooie titel, toch?
Ik vind het een hele mooie titel. Ik had er nog nooit eerder van gehoord.
Het is een,
en wat is die manier van garen dan?
Eigenlijk is het een boek over het leven. Maar het is een verzameling stillevens, gefotografeerde stillevens. Met allemaal elementen van eten erin. Die zijn gemaakt door Pieter Oudeken. Volgens mij een van de talentvolste fotograaf op gastronomisch gebied in elk geval in Nederland. Alleen ja, die is er jammer genoeg helemaal mee uitgeschreven. Die had zijn buik vol van de horeca.
Zijn buik vol, ja.
Maar deze foto's heeft hij gemaakt en die hebben wij voorgelegd aan de gereputeerde chef Robert Kranenborg. Bekend van het Amstel en Vossius en Le Cirque en ook van De Wereld Draait Door. En de man is daarop gaan reageren op die stillevens, op die foto's. En dat heb ik dan opgetekend.
En jij hebt dat met tekst verder.
Ja.
En die reacties van Robert, zijn dat letterlijk? Ik bedoel, wat jij optekent, is dat letterlijk wat Robert meer of meer zegt?
Nee, het gaat veel over. Het gaat natuurlijk over eten en over koken, maar ook over de dingen die hem dan weer bezighouden. En het is toch wel een mooi beeld van het leven, zullen we maar zeggen.
Ja, het is jammer. Ja, het is radio. Kan het niet laten zien.
Ik mag het wel uit het cellofaan halen. Maar ik had het meegenomen om aan een van je luisteraars.
Het was eigenlijk niet voor mij. Hè? Het is eigenlijk voor een luisteraar.
Ja, maar, je mag hem ook hebben, jongen.
Ik mag hem ook hebben. Ja. Ik wil hem heel graag hebben. Maar ik wil hem ook best wel aan een luisteraar geven. Maar een luisteraar die moet hem, denk ik, verdienen.
Ja. Oh ja.
En wanneer verdient een luisteraar dit?
Dit als hij snel is en hij belt met het antwoord op de vraag. Wanneer is de allereerste bouillon uitgegeven?
Ah. Oké. Okay. Ja.
Dus let op, ik zeg niet de nummer 1, maar de allereerste bouillon.
En dat is niet nummer 1?
Nee. Nee, dat is het leuke van de vraag dan.
Ah. Dus er is eerst een eerste uitgegeven. Ja, en pas later een... kwam een nummer 1.
Ja, ja.
Dus het nummer 0 eigenlijk.
Nummer 0, ja.
Oké. Welk nummer zitten we nu? Hoeveel bouillons heb jij gemaakt?
Ik ben bezig met nummer... Dat is dan het winternummer. Ben ik al mee bezig natuurlijk. Volgende week komt uit nummer 72.
En je verschijnt 4 keer per jaar.
Ja.
Elk seizoen, winter, herfst.
Ja, ja. Ja.
74. Dus als we dat deden door 4...
Ja,
dan hebben we het aantal jaar.
Ja, ja.
Ja. Maar dan gaan we niet verklappen. Want dan,
nee, doen we niet.
Okay.
Maar
goed.
Het is op zich, dan hebben we het toch over. Dus dan
ja.
18, 19 jaar. Dat alles met z'n tweeën. Dat is dus met mijn vrouw en ik. Die maken dit.
Anka. Ja.
Ja, daar heb jij ook veel contact mee.
Ja, voor de factuur vooral.
Ja, ja. Die razendsnel betaald
worden. Ja, voor niets gaat de zon op.
Ja, ook dat. Ja. Die zijn er ook wel, ja.
Ja. Nee, nou dan wend ik mij even tot de techniek. Ik moet trouwens Roan ook bedanken voor de techniek. Die zit hier, die zorgt voor alle dingen waarvan u dat niet ziet, maar dat allemaal goed gaat. Roan, als er iemand belt, dan kan dat, hè? Dus er is een nummer en mensen kunnen bellen. Dus degene die dat weet, die vindt een prachtig...
Uniek boek, echt.
Ik hoop trouwens dat niemand belt, want eigenlijk wil ik het zelf. maar goed... Wil, jij bent dus hoofdredacteur, maar jij hebt een kort biootje naar mij gestuurd. Ik kan dat wel allemaal, maar het is wel leuker als jij het nog even zelf... Want jij schrijft ook zelf boeken. Is dit trouwens je laatste boek?
Nee hoor, nee.
Nee.
Mijn laatste
boek... Hoeveel boeken heb jij geschreven?
Ik weet het niet precies. En, dat klinkt pedant, maar 13 of
14. Ja, 13 of 14, hè, als ik zo even kijk. En niet allemaal gastronomie, hè?
Eén keer niet. Toen was het een politieroman.
Ja. Ja, ja, politieroman.
Koken
ja.
Of gladiolen. En dat ging om een kooktransport kooksmokkel in de bloementransport. En het was een dossier wat ik min of meer in de handen geschoven heb gekregen van een politieagent. Hij zei, misschien kan je er eens een boek van maken of zo.
Dus het is ook enigszins waar gebeurd. Dus.
Een dossier. De helft is wel, klopt wel, maar...
Ja.
Nee, dat is toch een hoop bij verzonnen, maar erg leuk om te doen, moet ik zeggen.
Ja.
Want goed, het is politieroman, dus er worden ook mensen vermoord.
Ja.
Ja, het is...
Dat is het leuke van een politieroman, toch?
Ik heb dingen opgeschreven dat ik echt zat te kijken van, komt dat uit mijn hoofd? Hoe kan dat nou? Weet je, dat ik op een gegeven moment is er een jongen boos op een meisje en die slaat haar met een stuk hout voor de hoofd. En dan kan die in haar neus kijken, tenminste daar is een gat ontstaan. En is er nou voor onzin? Dat komt er uit mijn hoofd. Dat is, ik zat echt gewoon van mijn eigen schrijfsel, zat ik met kippenvel op mijn armen, midden in de nacht.
Ja, maar dat is echte literatuur, hè? Dat
ja, ik is heb als je maar uitgelaten, hoor.
Nee, maar ik heb dat ook wel eens in interviews gezegd. Het echte schrijven, het literaire schrijven, is het moment waarop je als schrijver geen regie meer hebt over je eigen tekst.
Ja, mooi is dat.
Maar dat ja, alsof, dat is heel mooi, maar dat komt heel zeldzaam.
Alsof je niet zelf schrijft.
Is alsof je niet zelf schrijft en nee. Dat is een soort roes. Maar die is bij mij in elk geval vaak heel kort. En ik ben hem weer kwijt.
Ja, ja.
En ik moet er heel hard voor werken voor dat moment.
Komt het bij jou ook voordat je het niet in de gaten hebt?
Ja.
Dus dat je achteraf ziet, jongen, dat is goed geschreven. Zeg.
Ja. Ja, ik sta wel eens in de boekhandel. Ik pak wel eens een boek en denk, godverdomme, wie heeft dit geschreven?
Nee, van jezelf.
Dan blijkt het van mezelf te zijn.
Ja.
Dus,
leuk,
maar heel concreet is een van mijn romans heet De Koning Komt. En daar komt een ezel in voor en die praat. Die kan praten.
Ja.
Nou, dat is iets wat ontstaan is in dat roesige moment.
Ja, mooi,
dat heb ik helemaal niet bedacht. Ik was gewoon aan het schrijven. En op een gegeven moment praatte die ezel terug naar de hoofdpersoon. En dat ontstond in het verhaal. En toen dacht ik, dit klopt precies. Dit moet ik zo vasthouden. Dus het kwam uit... Ja, uit zichzelf. Dat zijn zeldzaam. Dus jij bent ook romancier, Wil.
Het laatste boek, daar vroeg je, dat is weer terug bij je vraag.
Ja.
Het laatste boek wat ik geschreven heb, ging over een kok. Dat heet De Zelftemmer. En die kok, die kookt mensen aardig.
Ja.
Aardiger.
Ja, dat is een vraag die
dat betekent
inderdaad...
Dus dat hij ingrediënten gebruikt.
Ja.
Waarvan hij weet dat het gemoed, het welbevinden van de eter... positief beïnvloed.
Ja. Dat klinkt heel een beetje Roald Dahls ook. Die doet er ook iets met karakters en griezels en eten. Zit op dat snijvlak.
Nou, ik heb daar genoeg, laten we zeggen, studie op gedaan dat ingrediënten hebben allerlei eigenschappen. Hebben allerlei eigen karakters. En die kunnen jouw gemoed sturen.
Dus dit is echt geboekstaafd. Dit is echt waar. Dus het is niet zomaar verzonnen en bedacht.
Het is een beetje ayurvedisch.
Ja.
En dus die hebben het onderscheid dat je kunt hyper happy of heavy.
Ja. Dat is een gemoed wat je kunt met eten.
Wat je met eten kunt sturen, ja. Ik zelf denk dat we oerkennis hebben over dat wat we eten. En alleen dat weten we niet. Maar als we, laten we zeggen, voor een kraam staan met allemaal fruit. Hè, dus bramen en aardbeien liggen er en frambozen. En jij kiest dat doosje frambozen. Dan is dat omdat jouw systeem weet dat je behoefte hebt aan dat wat die frambozen voor een effect kunnen hebben. En dat is namelijk dat je uit je schuilhoekje komt. Dat je voor het licht gaat staan. Daar helpen de frambozen je bij.
Dat is een soort innerlijk weten.
Ja.
Dus, waardoor jouw hand automatisch naar het doosje frambozen gaat. En niet naar die komkommer.
Nou ja, precies. Of, ik heb al die voorbeelden niet in mijn hoofd zitten. Maar rabarber bijvoorbeeld. Helpt jou knopen doorhakken. Dat weet je niet, maar in één keer heb je trek in rabarber. En ik zeg, ja, dat komt omdat het systeem jou een beetje stuurt.
En knopen doorhakken bedoel je echt dus beslissingen nemen?
Ja, ja, ja.
Dus dan zit, dus als ik iemand op de markt rabarber zie kopen.
Ja, dan.
Die heeft hele zware dilemma's.
Ja, dat weet je niet. Nee, maar je kan met een prachtige vrouw ergens aan het eten zijn. En zij bestelt een dessert met rabarber.
En dan zeg ik, meid, gooi het er maar uit.
Ja, of zij zegt,
waar zit je mee?
Ja, ik ga met je mee naar huis. Kan zijn, weet je.
Oh ja, dan zeg ik, your place of my place.
Ja, precies.
Zal ik je mij helpen?
Nou ja, dus daar
interessant. Wat je nu zegt van rabarber, dat is dus ook...
Ik stuur het je op, beloofd, die roman dan.
Ja.
Want er zit ook een hele appendix bij van wat alle...
Is dit een roman?
Ja.
Dus dat aardig koken?
Ja, dat doet die kok. Die heeft
dat is een roman.
Die heeft nogal zwaar leven. Of althans, hij maakt het zichzelf zwaar. Alcohol natuurlijk, je kent het allemaal wel.
Ja, ja, ja.
En dan van lieverlee pakt hij dat soort dingen her en der pakt hij op. En begint in eerste instantie alleen voor zichzelf, maar later ook voor zijn omgeving dat te gebruiken. En hij merkt gewoon dat het effect heeft. Ja, het is fictie, maar...
Ja, maar die fictie, ik bedoel, die fruit, die vruchten en die ingrediënten.
Ja, maar ook groenten. En drank ook.
En drank en misschien ook vlees en vis misschien ook.
In zoverre is het geen fictie. Dus met name in Scandinavië worden er eigenlijk sinds deze eeuw... wordt er heel intensief onderzoek gedaan. Juist naar het effect op je welbevinden van eten. Laten we zeggen, van jouw hele intellectuele inspanning is 20% heb je te danken aan je darmen. Die darmen die maken allerlei processen los.
Ja.
En als die darmen in vorm zijn, dus je hebt gezond gegeten. En met die darmen rekening gehouden. Dus niet alsmaar brood eten en niet te veel suiker. Maar gewoon zorgen dat er ook een levendige darmflora is. Dan gaat dat invloed hebben op jouw systeem. En komen er allerlei dingen los. Waardoor er meer serotonine komen. En dan krijg je prettig gevoel en zo.
Jij hebt deze roman geschreven. En je hebt daar onderzoek naar gedaan. Je zei... Ayurvedisch.
Boek over gelezen, ja.
Ja, boek over gelezen. Dat komt uit een beetje de Oosterse filosofie, is dat, hè? Ayurvedisch. Ja. En jij noemt nou het voorbeeld van rabarber en beslissingen nemen. Of,
ja.
Is dat ook echt zo? Is dat gewoon een fictief voorbeeld of is dat ook echt zo? Heeft rabarber een goede invloed als je met dilemma's zit?
Ik zou het proberen. Maar en dat is wat ik uit de studie heb gedaan.
Maar heb je het ook empirisch ondervonden? Heb jij het ook lijfelijk ondervonden? Heb jij ook zelf, voordat je producten uitgeprobeerd bij jezelf? Of dat
mooie
echt
uitdaging om te gaan doen, of niet?
Ja. Maar jij hebt het dus niet zelf ook even geprobeerd. Nee. Lijkt mij lastig.
Wel gedaan. Het is in Scandinavië, in Zweden, is het zo'n serieus onderwerp dat er nu al wordt gevreesd, min of meer, dat de voedselindustrie het oppakt. En allemaal vreselijk vrolijke mensen gaat.
Dat die hele antidepressiva industrie instort.
Ja, dat kan ook zomaar.
Oh, dat zou mooi zijn, ja.
Ja, zeker als het door eten kan bewerkstelligd kan worden.
Nou, van één product weet ik het zeker. Dat is chocola.
Ja, nou, maar zo zijn er natuurlijk nog een aantal.
Dat doet echt iets. Als je liefdesverdriet hebt, dan...
Ja, ik geloof ook bijvoorbeeld watermeloen en mango. Dat zijn ook jongens waar je veel zin in seks krijgt, bijvoorbeeld.
Is dat zo?
Jawel.
En oesters? Is dat een fabeltje van oesters?
Ja, dat denk
en mosselen?
Ik. Mosselen? Ik denk dat met oesters is het veel meer de associatie.
Oh ja, de visuele associatie.
Ja.
Ja. Interessant. Ga ik zo nog even op verder.
Ja.
Zullen we een muziekje draaien?
Doe maar een muziekje.
Ja, wat is het eerste muziekje wat we gaan horen? Oh, van Mark Knopfler. Ja, welke had je uitgekozen?
Had je het hele nummer? Oh, mooi.
Ja.
Dan kunnen we er even voor zitten.
Dan kunnen we er even voor zitten. Ja, Mark Knopfler. Ja, nou dat was Going Home van Mark Knopfler. Waarom heb jij, Wil, waarom heb jij dit nummer uitgekozen? Je vertelde net dat het mooiste uitvoering was samen met Hank Williams.
Ja, met Hank Williams van The Shadows. Maar het is een nummer wat, ja, het hoort bij een film, Local Hero.
Want het is instrumentaal, er zit verder helemaal geen tekst bij.
Nee. Het is een van de eerste keer dat ik met mijn vrouw op vakantie ging. En dan reden we in de Ardèche in Frankrijk. Raampjes open van de auto, deze muziek keihard aan. En dan daar aan de horizon lag het dorpje waar we naartoe moesten. En,
hoe heette dat dorpje?
Alba.
Alba. In welke regio van Frankrijk?
De Ardèche.
De Ardèche?
Ja.
Ik heb het even niet beeld, waar zit dat?
De Ardèche ligt, zeg maar, weet je waar ongeveer Montélimar ligt?
Nee, ook niet.
Valence?
Nee, ook niet.
Lyon?
Ja, Lyon wel.
Oké, Lyon, ja. Valence, ga je zo naar beneden.
En dan ga je zo. Het is erg zuidelijk.
Zuidelijker, ja. Ja, heel erg ruw en ik vond het heel graag, ja.
Goed eten daar?
Tamelijk boers.
Ja, maar daar hou je van, volgens mij.
Ja, nou, eerlijk eten, ja.
Eerlijk eten, hè? Ja. Ik heb daar, vind je dat meer in Frankrijk of meer in Spanje?
Ja, dit heb je ook in Spanje.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, wat ik daar heb leren eten, en ik krijg het nu al wat water in mijn mond, dat is salade à volée. Dus dat is, wij zouden kippenlevertjes noemen. Beetje zure groene sla met kippenlevertjes. Ui natuurlijk en dat soort dingen. En dan oud stokbrood.
Oud stokbrood?
Oud, ja.
Niet nou, lekker vers.
Niet vers. Nee, maar dat is als vork, weet je wel. Dan kan het ook.
En, dan kan je het in die kippenlevers.
Vinaigrette en zo, weet je wel. En dan nog een glas koude Coturon, rood. Nou, dat is hemels. Maar heel boers.
Ja, want ik zit te denken, dat was toen je met Anka, ik neem aan met je huidige vrouw, toen draaide je deze muziek. Weet je ongeveer welk jaar dat was?
Ja hoor, dat weet ik zomaar. 83.
En toen was je al, toen bestond Bouillon al?
Nee.
Nee.
Nee, toen was ik nog kroegbaas. En,
Want daar ben je ook nog geweest.
Ja, een jaar 12, 13 in Utrecht, Café de Zaak. Ben ik toen begonnen in 78. En later, 4 jaar later nog, Café Orlof. En die bestaan allebei nog, dus dat is wel leuk. Anka, die kwam zomaar eens een keer aan de bar zitten. Die was geen kroegtuiger, kende er ook helemaal niet. Maar ja, ze zijn toch getrouwd.
Daar is de liefde, is ontkiemd. Maar ik wil van jou weten. Wanneer jij besloten hebt om voortaan culinair het leven in te gaan.
Ja. Dan... Dus ik was kroegbaas. En toen op een goed moment begon de fiscus, de belastingen, begon steeds meer aan te dringen op dat ik mijn bedrijfsadministratie en zo.
Die moest op orde zijn.
Die moest op orde zijn en dat was die niet. Ze hadden allerlei navorderingen en dat duurde vreselijk lang. Dat duurde zomaar 5 jaar voordat we er uiteindelijk nog steeds niet uitkwamen. En toen heb ik gezegd, nou dan hou ik ermee op. Ik denk niet dat ik nog zou leven als ik dat niet had gedaan. Want het is een heel ongezond vak.
Kroegbaas.
Ja. Over het algemeen toch veel werk. En je zit veel stress op en zo.
Dus eigenlijk moeten we de fiscus op onze blote knieën bedanken.
Goed.
Voor dankzij het mooiste culinaire
magazine. Dankzij de fiscus ben ik gaan schrijven. Wat ik uiteindelijk ook altijd had gewild. Journalist zijn. Dat wilde ik al toen ik 9 was, zeg maar. Dus dat ben ik wel gaan doen. En eerst met een column voor een horeca vakblad. Misset Horeca. Ik weet niet of je dat kent. En daar schreef ik voor het eerst eigenlijk van achter de bar vandaan. Dus ik keek van achter de bar naar wat er allemaal voor mijn neus zich afspeelde. En de problemen waar je mee geconfronteerd werd.
À la Karre Michelt.
Maar die zat in de kroeg.
En die zat aan de andere kant.
Ja, precies. En dat beviel het schrijven beviel. En er waren ook mensen die dat leuk vonden om te lezen. Het kwam er een nieuwe hoofdredacteur. Die dacht er anders over. En toen heb ik me gemeld bij de Horeca Journal. En dat ging eigenlijk meer over restaurants.
Uh-huh.
Daar had ik vrij snel een lumineus idee om een serie te maken over gearriveerde chefs. Die al een jaar of 25 bezig waren in Nederland. En die dus ook voor een olievlek hadden gezorgd. En dus jongens en meisjes die bij hun in de keuken hadden gewerkt, die waren elders gaan werken of voor zichzelf begonnen. En zo was er een nieuwe Nederlandse gastronomische cultuur ontstaan.
Ja.
En kwam ik op die manier in korte tijd in aanraking met de hele Nederlandse top. Dat was dus slim. In anderhalf jaar tijd kende ik iedereen.
Kende jij dat hele wereldje?
Ja.
Ja.
En toen, op basis daarvan vroegen ze me om een boek te schrijven. Dat was dan een groep. Er zijn drie belangrijke groepen van koks in Nederland. De Allianz Gastronomique, de Jeune Restaurateurs en de, waar ik het voor schreef, dat boek, Le Patron Cuisinier. Dat zijn koks die zelf baas zijn.
Waarom moet dat allemaal in het Frans?
Ja, dat was toen in elk geval. Ja, gastronomie was Frans. De menukaarten waren in het Frans. Het begon toen net zo'n beetje te komen. Ja, halverwege jaren 80. Dat het in het Nederlands geschreven werd. Maar dat was niet gewoon. En Frankrijk was nu eenmaal de... Ja, dat was de...
Dat was onze referentie.
Ja. De Nederlandse culinaire cultuur stond niet hoog aangeschreven. Eigenlijk nog steeds niet. Dat is jammer. Maar goed, die Fransen, dat was allemaal veel.
Daar wil ik zo... Je moet doorgaan hoor, wat je nu vertelt. Maar je zegt net iets heel interessants. De Nederlandse culinaire traditie stond niet in hoog aanzien. En dat is jammer.
Ja.
Dat is jammer. Dat wil ik zo eventjes dat je dat even uitlegt. Maar ga maar even verder
met... En toen heb ik dat boek geschreven. Dat was dus voor die gerenommeerde club. Goed voor die club. En die kreeg een mooi boek. En dat was goed voor mij. En ik kreeg reputatie.
Ja, ik kreeg aanzien. En culinair journalist. Ja.
Ja. En toen ben ik dan... begin deze eeuw met mijn eigen magazine begonnen.
Bouillon. Ja.
Het was een beetje geïnspireerd door Hartgras. Zeg je dat wat?
Jazeker.
Oké.
Okay. Voetbal. Henk Spaan.
Ja.
Matthijs van Nieuwkerk.
Ook.
Hugo Borst.
Ja. Ik weet niet of ze het nog doen, maar...
Voetbal op een literaire manier.
Nou, dan was dit... De gastronomie op een literaire. Vooral laten zien dat eten een hele bindende factor is. En ook als je het zelfs op een hoogdravende manier zou willen zien, heeft het economische raakvlakken. Het heeft geschiedkundige raakvlakken. Het is gewoon het cement in de maatschappij.
Ja, in alle maatschappijen.
Ja.
Ja.
En het kan veel betekenen voor je gezondheid.
Dus, en voor je gemoedstoestemming.
En voor je gemoedstoestemming.
Hebben we vandaag geleerd.
En dus moet je het serieus nemen. En dat is dan ook...
Vond jij dat het niet zo serieus werd genomen? Ja, nou, je zegt het wel een beetje zo. Ja. Het was een beetje ondergeschoven.
Dus, misschien had ik het ook niet moeten doen. Want ik heb daardoor... op een gegeven moment had ik dan wel een positie voorover. Dat iedereen mij kende. Dat ik gevraagd werd als er wat aan de hand was. Dan belden ze me op. Maar... Op een goed moment kwam ik op een punt uit dat ik dacht van hoe is het in hemelsnaam mogelijk. Ik deed toen fantastische persreizen met vriend Alain Caron. Die ken je ook wel van de televisie. Van, hij is heel vaak op televisie. En dan gingen we heel Europa door reportages maken over drie sterrenrestaurants. Dus de allertopste top. Van Frankrijk, Spanje, Italië. Daar waren wij.
Michelinsterren.
Ja.
Ja. Is dat het hoogste wat je kan halen? Drie?
Ja.
Vier bestaat niet.
Nee. Het is drie en Michelinsterren. En het zijn eigenlijk nog niet eens sterren. Het zijn macarons. Het zijn kleine koekjes. Maar goed, dat is sterren geworden. En dat is helemaal een enorme wereld geworden. Maar ik stond op een gegeven moment. Dan waren we bijvoorbeeld op bezoek bij de Pourcells in Montpellier. Je had daar een restaurant, Le Jardin d'Essence. En die topbedrijven, die hebben ook topleveranciers. En dat is een enorme zoektocht.
Ja.
Dus die jongens, die koks, die namen je dan mee naar hun tomatenleveranciers. En dan ging er weer een wereld voor je open.
Weer een tomatenwereld.
Want die, in dit geval was dat een meneer Maalstaf. Met nog een beetje Nederlandse roots. En die had 7, 8 of 10 tomatenrassen. Die allemaal zo eigen waren van smaak. En zo overbluffend heerlijk waren. Dat je dacht, als je dan in de Nederlandse supermarkt stond. Wat is er dan met die dingen gebeurd?
Ja, die waterbommen van Albert Heijn.
Ja, smaakloos. Gewoon de niks. Maar dat geldt niet alleen voor tomaten. Dat geldt voor een heleboel dingen. Zeker tegenwoordig. Wat je ook koopt. Het is hard en zuur. En je kan niet het zomaar in bijten. Dat is toch raar. Dus toen ben ik... Daardoor ben ik gaan kijken van... Wat is het dan? Wat doen ze dan allemaal met het eten? En toen kwam ik in de hele wereld terecht van de E-nummers. En dan hebben we dit boekje gemaakt. Wat zit er in uw eten?
Ja, dit nummer
mag
heb
je
ik.
Ook hebben.
Nee, die heb ik.
Jij de bijgewerkte of de zwarte? Die met die zwarte koffer?
Volgens mij heb ik de zwarte.
Ja, dit is de bijgewerkt. Okay. Net op mode hebben we er 500.000 van verkocht.
500.000 van deze?
Ja. Dan reken ik mee de 100.000 downloads.
En wat is jouw royalty per boekje?
Oh, dat wil je weten.
Ja, ik wil weten hoe rijk jij bent. Ja, maar dan ben je miljonair.
Ja,
ik zit hier tegenover een miljonair.
Die kost 11 euro, dus dan wordt het al...
Ja, ik krijg 10% van de prijs. Mijn boeken zijn ongeveer 20 euro.
Ja,
dus
dit ik krijg
2 euro per boek.
Ja, maar als je er nou 5.000 verkocht hebt, moet je meer vragen hoor.
Ja, weet ik. Ja. Moet ik onderhandelen. Maar ik zie dat jouw uitgeverij is jouw eigen bouillon.
Ja.
Dus het is een beetje... Is het niet een sigaar uit eigen doos dan?
Waarom?
Oh nee, helemaal niet. Nee. Want het gaat al, nee, jij krijgt nog veel meer. Dus
die 10% die jij krijgt, moet ik aan die mevrouw geven die daar...
Corine.
Corine Gougier.
Ja.
Ja.
Oh, dus die 90% gaat naar jou.
Ja, zo ligt het natuurlijk niet, want er gaat 45% naar de winkel.
Ja, naar de boekhandel en zo.
En dan heb je nog met die downloads, dan heeft Amazon of hoe heet die makkers, die hebben dan ook nog, die krijgen ook van alles.
Ook nog een commissie. Wat kost dit boekje?
Zo in de winkel, 11 euro.
11 euro, ja, dat zei je net. Ja.
En,
geweldig, 500.000. Nu 500.000 mensen weten nu wat er in hun eten zit.
Ja. Maar goed, het was ook... En tegelijkertijd ging mijn magazine ook veel meer die richting uit... van jongens, geen flauwekul met het eten. Hey, dus als jij koe wil eten... weet dan wat voor een leven die koe heeft gehad. Weet wat voor leven die vark heeft gehad. En als ermee gegooid en gesmeed is, niet eten.
Eigenlijk pleit jij gewoon voor het biologische.
Ja.
Avant la lettre. Want nu heeft iedereen het over. Maar toen jij zat eigenlijk aan de wieg. Eigenlijk zat je van het biologische leven.
En dus vooral geen geklooi. Ja. En altijd met de chemische bewerking. De synthetische bewerking. Het toevoegen van allerlei middelen. Om het langer houdbaar te maken. Om
conserveringsmiddelen.
Om het schuim lekker te laten staan. Ja. Dus jij denkt van dat is een prachtig bord. Zeg maar een mooie schuim van paddenstoelen.
Ja.
Ja, die blijven een half uur staan. Dat komt omdat er een E-nummer ingestopt is. En datzelfde E-nummer kan zomaar. Als het met een zekere hoeveelheid gaat. Kan ervoor zorgen dat jij diarree krijgt. Omdat het op je darmen dat effect heeft. Nou goed. Dat werkte dus.
Maar die E-nummers zijn wel allemaal goedgekeurd door de EU.
Ja, dat is allemaal flauwkeur.
Oh, dat is allemaal flauwkeur.
Dat is goedgekeurd door de EFSA. In de EFSA heeft een panel. Daar zitten 21 mensen in. Ik geloof dat er op een goed moment, dus een jaar of 3 geleden, was er een Europees bureau had onderzocht. Dat 11 van die mensen sowieso eigenlijk hun taak zouden moeten neerleggen. Omdat ze veel te veel belangen hadden.
Oké, dus...
Dus er werden dingen goed gekeurd. Maar wat keurden ze dan goed? Ze keurden goed de manier waarop het product gemaakt was. En de manier waarop onderzocht was of het wel gezond vond. De manier waarop.
Maar niet?
Maar niet. Of bijvoorbeeld jouw vruchtbaarheid een knauw kreeg.
Of het dus gezondheidsconsequenties heeft. Dat is niet getest of getoetst.
Weinig. Over het algemeen. En nog steeds houdt dat duidelijk de wensen over.
Ja.
Maar goed, die Nederlandse, ook de Nederlandse topchefs, die waren intussen begonnen om, net als Ferran Adria van El Bulli, heb je misschien wel eens van gehoord, jarenlang de beste kok van de wereld. En die deed niet anders dan met die troep allerlei hele mooie dingetjes. Ik geef je een voorbeeld. Als je daar bij hem ging eten, en dan dacht je op een gegeven moment dat je een mooi schoteltje met kaviaar kreeg, tot je het in je mond had. En nee, dat is meloen. Ja?
Maar dus, hij speelde ermee.
Ja. Dus hij bracht je in de war en dan wilde jou nieuwe sensaties geven.
Oh, ja.
Nou, dat vind ik sowieso al bedenkelijk. Want als ik kaviaar zie, dan zet mijn systeem zich in op kaviaar.
Ja, dan krijg je een signaaltje naar je hersenen. Alles, ja.
Is het dan geen kaviaar? Dan gaat het rechtstreeks naar de uitgang.
Ja.
Nou, dus wat heeft het dan voor nut gehad?
Niks.
Right. Maar dat was tegen het zere been van een heleboel van die Nederlandse topchefs. Ja. Die liepen ook allemaal kunstjes uit te halen. Tot zeg maar tot een jaar of 10 geleden. Daar werden ze zelfs, ik weet dat er koks gewaarschuwd werden om niet met die E-nummer kliek om te gaan. Dus daar ging mijn hele autoriteit. Daarna zijn er ook geen chefs meer geweest die vroegen of ik met hun een boek wilde schrijven en zo. Daarvoor wel. Echt topchefs. Gedaan, was leuk.
Heet je.
Maar ze voelden zich eigenlijk een beetje in hun eer aangetast.
In hun eer aangetast, ja. Heet je.
Maar van de andere kant was het ook niet moeilijk. Hè? Maar als je dus gewoon... Ja, als je jezelf gewoon in de hand houdt en je blijft bij het eten, dat deugt. Dat goed is voor je het in stand houden van je gezondheid. Of het herstel van je gezondheid. Nou, dan lijkt me dat... Je moet niet eens aan lopen sleutelen.
Als mensen nou gewoon goed eten en dit boekje, wat zit er in uw eten, die E-nummers, als ze daar nou bewust boodschappen doen en bewust, zeg je dan ook dat de dokter ook steeds meer naar de achtergrond verdwijnt?
Ja, dat zeg ik.
Ben je ervan overtuigd dat heel veel ziektes en kwalen in de hedendaagse
eten gerelateerd zijn? Maar het vervelende is dat die voedselindustrie, die lijkt erop uit te zijn om de boel in de maling te nemen. Of van althans op zo snel mogelijk manier veel geld te verdienen.
Nou, dat lijkt mag je weglaten. Je zegt het toch heel netjes.
Daarom.
Ja.
En die zijn begonnen aan clean labeling. Dus die E-nummers staan er niet op. Want de mensen werden bang van E-nummers. Terwijl er ook goede E-nummers zijn. Dus de citroenzier, daar is niks mee aan de hand. Maar het heeft wel een E-nummer. Dus mensen dachten allemaal, oh, als er E-nummers op staan, moet je niet eten. Als gevolg van dat boekje, hoor. Dus er zijn ze, die E-nummers zijn
die,
ze...
Die goede E-nummers staan hier ook in?
Ja, ja die hebben een groene kleur. De rode, die niet deugen.
Ja, dan moet je vanaf blijven.
Ja, het is net als stoplicht. Ja. Maar dus die zijn hun etiketten zijn ze gaan opschonen. Mm-hmm. De E-nummers eraf en dan... ik noem maar eens wat rozemarijn extract. Dan gaat bij jou geen rood lampje branden.
Ja, ik weet toevallig wat rozemarijn is. Maar er gaat geen rood lampje branden.
Dus ik dacht dat het in orde was.
Ja.
Ja, nee, maar nu gaat het in het vervolg wel branden. Want daar zit de MSG, hebben ze daar in ondergebracht. Dus
wat? Pardon?
Die smaakversterker.
Oh, dat zit erin?
Ja, in het extract, ja.
Waardoor jij denkt dat het heel lekker is, maar eigenlijk is het gewoon een toevoeging.
Nou, nee, er zit ook die rozemarijn in. Ja. Maar ook een spulletje waardoor jij meer van dat spul gaat eten. Of waardoor je meer speeksel ontwikkelt in je mond, waardoor je meer honger krijgt. Het zijn allemaal van die rottrukken. Blijf er vanaf.
Jeetje, wat worden we toch continu in de maling genomen,
ja.
Wil?
Nou ja, goed, dat is mijn verhaal dan.
Eet jij wel eens een hamburger bij de McDonald's?
Jawel hoor. Maandje 2 geleden nog. 11:30, s'nachts. Of s'avonds, tegen angst.
Haal jij wel eens een kroket bij de Febo uit de muur?
Jawel. En ook wel eens een frikadel.
Dat deed Johannes van Dam ook. En Johannes van Dam zei ook dat de kroketten van de Febo de allerlekste kroketten zijn.
Ja, ja.
Eigenlijk nog beter dan die van Dobberman.
Ja, ken je hem goed, Johannes? Nee. Heb je hem goed gekend?
Nee, ik heb hem één keer gesproken. En toen was hij al best wel ziek.
Ja, ook zo. Ja.
Maar
het was een beste man.
Een beste man, ja.
Ja, hij wist ook veel.
Maar ja, de dikke Van Dam.
Ja, dat maar hij weigerde bijvoorbeeld. Kijk, daar hadden we met Bouillon ook. Toen het boek uitkwam, hebben wij de Dikke Van Dam een beetje tegen het licht gehouden. En er stonden een aantal dingen in die.
Die klopten, feitelijk.
Waar die beter hadden gekund of zo.
Bedoel je feitelijk?
Ja.
Want hij schrijft ontzettend leuk. En als Dikke Van Dam of de Dikke als Van Dam langskwam in je restaurant, dan stonden mensen de volgende dag bibberend het Parool te lezen.
Ja, dat is toch waardeloos. Hij was ook niet verantwoordelijk voor de cijfers, hoor.
Niet?
Nee, want ze konden best een goed cijfer hebben en dan haalde hij ze over de kling in de tekst. Okay. En andersom.
Ja, ja. Dus dat klopt ook niet.
Nee, dat was het trucje van de redactie.
Ja.
En maar Johannes bijvoorbeeld heeft mij verteld dat hij weigerde Duitse boeken te lezen. Daar had hij een goede reden voor.
In het algemeen?
Ja, maar ook vooral
culinaire Duitse boeken, of bedoel je het algemeen?
En de Duitsers hebben veel op eetgebied geschreven. En Oostenrijk ook en zo. En Duitsland, daar worden ook veel boeken uitgegeven over Oost-Europese keukens. Dus dat mis je dan eigenlijk allemaal. Dat vond ik dan, ja, beperkt vond ik het.
Ja, was het niet gewoon omdat hij Duits niet goed beheerst?
Nee, dat was dezelfde reden als een heleboel andere mensen. Die niet met
onze oosterburen.
Ja, die.
Oh, zat dat erachter? Ja, echt waar. Jeetje, wat een wereld, die culinaire wereld. Er zit heel veel politiek in.
Ja, ook.
Ja.
Ja, nee, maar dat is juist het leuke. Dat is ook het leuke van Bouillon. En dus ik weet van het nummer wat dan volgende week het uitkomt. Ja, er zit politiek in. Er zit geschiedenis in natuurlijk. En een of andere Benzakour, die schrijft alsmaar over vissen.
Die Benzakour, joh, die moet je gewoon overslaan. Ik wil nog over dat Nederlandse traditie, Nederlandse keuken. Wil ik nog even?
Nederlandse culinaire cultuur.
Ja, ik vind ook dat die een beetje geminacht wordt. Maar zullen we een muziekje draaien? Welke krijgen we nu, Rowan? Oh ja, Van Morrison. Welke van de Van?
The Beauty of the Days Gone By.
When I recall just how it felt when I went walking down by the lake, my soul was free, my heart awake. When I walked down into the town, the mountain air was fresh and clear. The sun was up behind a hill. It felt so good to be alive. Oh, that morning in spring. This song for you. I want to lift your spirits high. And in my soul, I want to feel the beauty of the days
Ja, Van Morrison. Ook weer een heerlijk, weemoedig liedje. Jij vertelde net een heel aardig verhaal. Wil je het nog even vertellen? Met die 300 producten in de supermarkt.
Ja. Dus ik vertelde zo even dat die topchefs waar ik veel mee te maken had hier in Nederland, die vonden het niet zo leuk dat ik me bezig hield met de kritische houding ten opzichte van wat er allemaal verkocht wordt in de winkel en met name dan in de supermarkt. En toen heb ik op een gegeven moment ook een boekje gemaakt. Daarin hebben we alle producten die min of meer zeg maar een culinaire bijdrage geven aan de maaltijd. Denk aan vinaigrettes, denk aan sauzen, denk aan
balsamic.
Zulke dingen. Bouillons. Allemaal ter verrijking van je eten.
Ja.
Die zijn we gaan proeven. En vooral toen wij op een gegeven moment in twee fases bij elkaar 320 kant-en-klaar maaltijden hebben geproefd. Die toen te koop waren bij de 10 landelijke supermarkten.
Jumbo, Albert Heijn, Kommer, dat soort. Ja, MCD.
Eerst de Nederlandse varianten.
Hutspot en de Stampot.
Die, tot en met nasi en bami. Dat vonden we ook al wel erg Nederlands geworden. En spaghetti.
Zeker.
Met gehaktballen. En daar gaan we dan commentaar op. En bij de tweede editie, dat is deze. Ook de wat meer exotische keukens. En dat waren er 320 in totaal. Daarvan waren er 186 rijp. Onmiddellijk rijp voor de kliko. Gewoon niet eten. Het zou zelfs wel gezondheid aantasten.
Echt waar?
Maar er zat gewoon een stukje viezigheid in. En dit hebben we ook allemaal opgeschreven. Dus we hadden veel schik. Ik heb hier bijvoorbeeld een Surinaamse dunne bami met kip. Is niet geschikt voor consumptie. Misbruik van vertrouwen. Hele maaltijd kan met één vork uit het bakje getild worden. Zoveel plaksel zit erin.
Ik moet denken aan de oliebollentest van het Algemeen Dagblad.
Ja, zoiets, ja. Nasi Koening met Ayam Ritjak. Geschifte saus, geen evenwicht. Nare geur, onsmakelijke presentatie. Zelfs de gele rijst is verknoeid. Serveer maar aan kennissen waar je vanaf moet.
Aan je schoonmoeder.
Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, zulke dingen.
En dat staat nu in het boekje. Hoe heet het boekje?
De culinaire almanak. De beste
producten in de supermarkt.
Ja, en de slechtste.
Ja. Zijn supermarkten hiervan geschrokken?
Ja, ook.
Ja, en zijn de producten onmiddellijk uit de schappen gehaald naar dit boekje?
Nee, zo erg was het niet. Er was wel een Belgische firma en die maakte voor de C1000, die is inmiddels ook ter ziele. Die maakte dus die maaltijden voor de C1000. En die waren nog geschrokken over het commentaar in het boekje. Over de spullen die zij maakten.
Zijn ze ter ziele gegaan na dit boekje of niet?
Nee, dat weet ik niet.
Hoop jij wel, hè?
En of ik eens langs wilde komen. Want hun ingenieurs waren dag en nacht bezig. Tot in de kleinste uurtjes. Om zo lekker mogelijk spullen te maken. Ja. Dus ik ben daarheen gegaan en wel gezegd. Je moet me wel betalen. Want het is een hele end. Ik moest helemaal naar Gent. Of in de buurt van Gent. En ik was er nog niet binnen. Of ik stond bij een. Een soort. Er was een lopende band. Er kwamen bakjes. Kwamen van die kant. En hier had je een grote. Zo'n slang zie je ook bij droogtrommels hebt. Yeah. Zo'n geribbelde slang. En daar kwam de hutspot uit. Pruttelen zo. En dat ging in het bakje. En er was een mevrouwtje. Het keek mij aan terwijl ze deed. Die propte met één hand propte ze zo vier gehaktballetjes daarbovenop. En er ging dan wat zuur overheen. En dan ging er een cellofaan. En
dat was hem.
Ja, nee, en nog een etiket.
Oh ja.
Wat stond er nou op dat etiket? Hoe lang?
Houdbaar.
Niet houdbaar. Verkoopbaar. Dus de uiterste verkoopdatum. Dus 4 weken later. 4 weken. Mohammed, 4 weken moest dat in de winkel goed blijven.
Ja. Dus daar moest iets aan toegevoegd worden.
Ja.
Kan niet anders.
En zei ik in die tijd zei ik dan tegen mensen. En die zeiden, ja maar Wil, je hebt altijd overal al wat over te zeuren. Ik zei, dat is goed. Kom bij mij eten. Morgenavond. Volgende week zaterdag. Dan ga ik vanavond nog dat eten maken. Hutspot. Dan zit ik in de koelkast. En dan krijg je volgende week vrijdag te eten of zaterdag.
Dan kan je zien, ja.
Ja. Ik zei, ja. Want dan is er van de aardappel. Die is niet geel meer, maar helemaal wit. De wortel.
De wortel.
Die is grijs geworden. En de gehaktballen, die Ja. Er zit allemaal hard geworden vet omheen. En dat eet je niet. Maar als het uit de supermarkt komt wel. En hoe krijgen ze het voor elkaar?
Dus daar zit dat een geheim mensen allemaal ingrediënt. Een beetje te denken.
Jeetje. Dus daar hebben we ontzettend veel schrik om gehad, dat boek. En echt eerlijk waar.
Als ik jou zo hoor praten, weet ik nou niet of ik nou trek in krijg in eten of juist niet.
Nou, je moet je voornemen dat je bij de volgende keer dat je boodschappen gaat doen, toch met aandacht koopt.
Ja.
En jij weet er alles van. Gebruik je neus bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat kan vaak in de supermarkt niet, want daar is het al te koud.
Het is te koud. En tegenwoordig hebben ze nog van die stoom.
En hebben ze nog allerlei rottrucjes met licht. Dus je moet daar niet je eten kopen.
Waar haal jij je eten? Nou, gewoon bij de boeren? Bij de lokale boeren? Zo,
bij de lokale boeren. Of gewoon dan toch bij een winkel die gespecialiseerd is in groenten. Of de groenteboer, zo heet die. Of bij een goede slager. Maar ook dat is moeilijk. Want
ja, het is ook vaak ook een financieel verhaal, hè? Als je echt goed dat je kwalitatief, dat je altijd een beetje duurder uit bent. Een gezin met 3 kinderen, 4 kinderen, ja, die kan misschien dit een keertje doen, maar die kunnen dit niet elke week doen.
Dit is maar de vraag hoor. Maar stel nou dat je daardoor niet bij de dokter over de vloer komt.
Ja, dat scheelt je weer op een andere manier. Ja.
Dat je kinderen geen ADHD hebben en al die flauwekul.
Het verhaal van corona. Dus de McDonald's mochten open blijven, maar de sportscholen moesten dicht.
Ja, bijvoorbeeld zoiets waanzinnigs.
Ja, over gezondheid gesproken.
Ik lees nog vandaag dat het ministerie van Landbouw heeft voorkomen dat er vanuit regeringswezen advies werden gegeven om duurzamer te leven. En die hebben weten te voorkomen dat het eten van dat ze minder vlees moet eten, dat is eruit gehouden.
Dus blijf vooral veel vlees eten.
Ja, nou dat hebben ze er niet bij gezegd.
Nee, maar dat is het idee.
Daar hoef je niks te veranderen.
Ja.
Nou, dit is allemaal in Nederland vooral. Weet je, dan kan ik met een recalcitrant mannetje als ze op hun borst lopen te kloppen dat we het tweede voedsel exporterende land van de wereld zijn.
Ja
dat zijn koeien die overal vandaan zijn gekomen, die worden hier afgemest en dan geëxporteerd.
Ja. Zijn eigenlijk gewoon doorvoer.
Dus doorvoer. En wat laten ze achter? De stront. Ja.
Dus wij zitten met de shit.
Ja, met de shit. En dan tomaten bijvoorbeeld. Ja. Ik heb wel eens een Italiaanse tomatenprofessor gesproken. En die zei, jullie Hollanders, jullie kunnen op de maan nog tomaten laten groeien. Daar heb je helemaal geen voedsel voor nodig. Dat is zo belangrijk. Eten, dat nemen wij tot ons, omdat de aarde heeft energie die we zelf niet kunnen aanmaken. Daarom eten we planten. Ja, want die halen dat uit de grond. Als je dan die planten laat groeien op steenwol en een beetje van dat synthetische voedsel in het water doet, dan is dat geen energie. En dus breek je langzaam je eigen systeem af als je alleen maar van die troep eet. En er zit veel troep in hoor, dat blijf ik zeggen.
Ja. Ben jij nou een gezondheidsfreak of ben jij een Bourgondier?
Ik denk eerder dat laatste. Want het gaat er me vooral om dat je. Dus, nou, gezondheidsfreak. Neem jezelf serieus.
Ja.
Je steekt het in je mond. Op alle mogelijke manieren ben jij heel voorzichtig als het gaat om dingen die in je lichaam komen.
Ja. Nee, maar het is niet zo dat het niet vet mag zijn. Of dat het,
nee,
dat
vet is sowieso een achterhaald verhaal.
Het is goed.
Het is,
Het over kippenlevertjes in het begin. Daarvan had ik wel eens gehoord, dat moet je niet vaker dan 1 keer per week eten. Dat zit zoveel cholesterol in.
Ik hoef ze niet iedere dag.
Nee,
cholesterol, ik wil er niet eens over beginnen. Ook zo'n, het is zo'n mooie truc van de farmaceutische industrie. Om iedereen aan de cholesterolverlagende pillen. En die moet je ook slikken, want als je het 1 keer of 2 keer niet doet, dan neemt het lichaam zijn eigen cholesterolverhouding weer aan. Het gaat om de verhouding tussen goed en slecht.
Goed en slecht, ja. Jeetje, ik krijg signalen van Roan de technicus dat ik moet afsluiten, maar het is nu al klaar. We hebben maar 2 liedjes gedraaid en ik heb nog 1000 vragen, maar
potverdorie,
zo zal je weer zien. Nou, Wil.
Ja.
Ja, sorry. We hadden maar een uur. Ja, ik kan er niks aan doen. Nou, dan ga ik je bedanken voor je komst. Bram de Waard, dank voor de muziek en de techniek. En luisteraars, dank voor je aandacht. En tot de volgende keer. Tot de volgende Bonjour met Ben Sepoer.